Goede vrienden, het is alweer de laatste avond van dit seizoen. En toen ik aan het nadenken was over dit onderwerp, realiseerde ik mij dat er één thema was dat ik eigenlijk helemaal nog geen aandacht had geschonken. En dat vanavond prachtig te pas komt. Ik bied daar mijn excuses aan, het had veel eerder in deze reeks aan de orde moeten komen. Maar beter laat dan nooit. Het gaat om de liefde van God tot Israël. En om te beginnen gaan wij enkele schriftgedeelten daarover lezen. Ik begin in het hoofdstuk waar deze uitdrukking eeuwigdurende liefde vandaan komt. Dat is het boek Jeremia, maar ik begin in Jeremia 2. Jeremia 2, ik lees uit de NBG-vertaling. Daar staat in vers 2, tweede regel. Zo zegt de Heere, ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land. En dan in hoofdstuk 31... Jeremia 31, vers 2. Zo zegt de Heere, het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. Van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid. En dan gaan we naar het boek Deuteronomium, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, vers 7. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veeleer zijt gij het kleinste van alle volken, maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Opdat gij zoudt weten dat de Heere uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in 1000 geslachten. Maar aan ieder persoonlijk van hen die hem haten, oefent hij vergelding door hem te gronden te richten. Hij stelt het niet uit voor wie hem haat. Aan hem persoonlijk vergeldt hij het. Onderhoud dus het gebod, de inzettingen en verordeningen die ik u heden gebied na te komen. Het zal geschieden omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft en ze naastig onderhoudt, dat de Heere uw God jegens u het verbond en de goedertierenheid zal bevestigen, die hij aan uw vaderen met een eed bekrachtigd heeft. Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land waarvan hij uw vaderen gezworen heeft dat hij het u geven zou. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het is een heel bijzondere uitdrukking in Jeremia 31 om daarmee te beginnen. Omdat die ook in de titel voor deze Bijbelstudie geschreven staat. Dat woord eeuwige liefde. U weet het, bij het woord eeuwig denken we aan de toekomst en aan het verleden. Als we lezen in Psalm 90 dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, dan betekent dat dat hij het altijd was en dat hij het altijd zijn zal. Mensen zijn ook eeuwigheidswezens. Alleen wij hebben een begin gehad in de tijd, maar we zullen eeuwig voortbestaan. Dat is het grote verschil met God. Als nu sprake is in Jeremia 31 vers 3 van een eeuwige liefde, dan denk ik dat dat naar beide kanten werkt. God zal zijn volk tot in eeuwigheid lief hebben. Daar gaan we nogal nader over nadenken. Maar hij heeft hen ook van de vroegste tijden lief gehad. Hij heeft hen lief gehad toen ze nog niet eens bestonden. In Deuteronomium 4, we hebben dat vers niet gelezen, vers 37, daar lezen wij dat God de vaderen al heeft lief gehad. Dat vind ik al zo bijzonder. Het is bijzonder dat God een volk dat hem zo ontrouw is geweest, daar staat de Bijbel vol van, zo lief gehad heeft. Het is ook bijzonder dat hij een Abraham lief had. Met wie hij 13 jaar geen contact heeft gehad, omdat Abraham die weg met Hagar is gegaan. Maar Abraham was ook degene die zijn zoon geofferd heeft. God heeft Isaac lief gehad, ondanks het feit dat Isaac, net als zijn vader, zijn eigen vrouw verloochend heeft. Terwijl dat toch een moeder van de belofte was, zowel Sarah als Rebecca. God heeft Jacob lief gehad. Ondanks dat Jacob zich vergreep aan de belofte, omdat hij God een handje wou helpen en daarvoor een hele dure prijs heeft moeten betalen. God heeft hen lief gehad, niet zozeer omdat ze in zichzelf zoveel aantrekkelijkheid hadden, maar omdat God zelf liefde is. In het Nieuwe Testament hebben we daarvoor het woord agape. Dat is een ander woord dan philia. Philia is de liefde die opgewekt wordt door de ander, vanwege de aantrekkelijkheid van die ander. Dat is de liefde zoals die ook tussen man en vrouw kan bestaan, maar ook tussen ouders en kinderen en vooral tussen vrienden. Het is de vriendschappelijke liefde. Maar de agape is een liefde die, zoals men het wel eens zo mooi heeft uitgedrukt, haar grond geheel en al in zichzelf vindt. Dat is de liefde waarmee liefgehad wordt omdat je zelf liefde bent en niet omdat degene die bemind wordt zo aantrekkelijk is. Daarom heeft God zondaars lief, omdat hij liefde is, niet omdat zondaren aantrekkelijk zijn. Daarom heeft Christus zijn gemeente lief met die agape, ondanks dat ze zo vaak van hem afwijkt. En dat is ook de liefde waarvan we lezen in Efeziërs 5, dat mannen daarmee hun vrouwen moeten liefhebben. En als het goed is, dan zijn ze nog steeds aantrekkelijk voor hen. En dan is het niet zo moeilijk om hen lief te hebben. Maar omdat Paulus daar het woord agape gebruikt, snijdt hij elk excuus af. Als je haar niet meer zo aardig vindt en niet meer zo lief vindt en niet meer zo aantrekkelijk vindt, dan zegt Paulus, daar heb ik niks mee te maken. Want ik heb het niet over de philia, ik heb het over de agape. En die liefde die God heeft voor zondaars, die hij Christus heeft voor zijn gemeente, dat is de liefde die God heeft voor zijn volk Israël. Gisteravond hadden we een herdenkingsdienst in Schiedam. Sommigen van jullie waren daar ook bij. Een afgeladen, volle, grote kerk, de grote kerk van Schiedam, georganiseerd door christenen voor Israël. Ik mocht daar zelf een woordje spreken, maar er waren nog verschillende andere sprekers. En wat diepe indruk heeft gemaakt, dat was een getuigenis van een man van 4 of 85... die als jongetje is opgegroeid in Duitsland, een Joodse man. En het als kind al heeft meegemaakt hoe hij bespuwd en gehoond werd omdat hij Jood was. Die gevlucht is naar Nederland en met heel veel omzwervingen moest beleven en later hoorde dat zijn hele familie was omgekomen. Behalve tot zijn grote vreugde zijn eigen ouders, met wie hij weer in 1945 herenigd werd. Zijn leven werd gestempeld door deze verschrikkelijke ervaringen. Van degene met wie hij in een kamp was terechtgekomen, van die 55 personen, waren er maar 5 overlevenden en daar was hij er ook een van. Dat maakt indruk. Zoals het verhaal van de Israëlische ambassadeur. Maar degene die erbij waren, ik weet niet of die dat ook zo ervaren hebben. Ik vond in feite dat verhaal een beetje in contrast met de andere verhalen. In die andere verhaal, ook in het verhaal van deze Joodse man, klonk iets door van het vertrouwen op God. De Joodse man heeft zelfs het Onze Vader voorgelezen in het Hebreeuws. Een nieuwtestamentisch gedeelte, maar dat zeer Joods van inhoud is. En de enige die dat niet deed was de ambassadeur. Hij verwees wel 1 keer naar de Almachtige en aan het eind sprak hij de woorden God bless you. Maar voor de rest was de nadruk vooral, ze hebben ons door alle eeuwen heen geprobeerd klein te krijgen. Ook in de Holocaust, ook in 1948 met die geweldige Arabische overmacht. Maar wij hebben ons weten staande te houden. Wij hebben ons verdedigd en dat doen wij nog steeds. Dat sneed me eigenlijk een beetje door de ziel. Want het getuigenis van de avond was toch veel eer dat God zijn volk lief heeft. Ook al lijkt het wel eens erop dat dat niet zo was. En dat God dat volk toch altijd zelfs door de zwaarste beproevingen heen geleid heeft. En dat het God is die als een wonder dat volk bewaard heeft in zijn onafhankelijkheidsoorlog van 1948. En in de oorlogen die daarna gekomen zijn, de Zesdaagse oorlog van 1967, de Yom Kippur oorlog van 1973, de Suezcrisis al in 1956, de twee intifada's die geweest zijn, de oorlog met Zuid-Libanon, etcetera, etcetera. Niet wij hebben het zo goed gedaan. God heeft dat volk nog altijd lief. Wat dat betreft is er gelukkig iets ten goede aan het veranderen. In mijn jeugd was het nog heel normaal dat kerkmensen de vervangingstheologie aanhingen. En daarmee eigenlijk bedoelde, wij zijn het ware volk van God. Voor Israël als zodanig, als volk, is er geen toekomst meer. Dat heeft afgedaan. Een bekende theoloog in Nederland schreef bij de stichting van de staat Israël, die stichting heeft net zo weinig met de profetieën te maken als de stichting van de staat België in 1830. We gunnen het de Joden een eigen tehuis te hebben na de Holocaust, maar met het profetisch woord heeft dat niets te doen. Gods volk in deze tijd, het ware Israël, dat zijn wij. En als een Jood daarbij wil horen, prima, dan moet hij zich bekeren en zich aansluiten bij onze kerken en dan komt het allemaal goed. Die gedachte is heel sterk aan het afkalven. Zelfs in de meest gereformeerde kringen. En dat is een goede zaak. Het wonder is eigenlijk dat vanaf Augustinus dat zicht op Israël volledig verloren is gegaan. Voor zover men nog iets positiefs voor Israël zag, dan was het dat Israël zich zou bekeren en al zijn joodsheid zou afleggen en zich zou aansluiten bij de christelijke kerk. En voor zover Joden dat inderdaad ook deden, en dat gebeurde natuurlijk af en toe, vrijwillig, ik heb het niet over gedwongen bekeringen, dan werden zulke Joden ook, werd hun ook duidelijk gemaakt, zowel katholieken als Grieks-orthodoxen, daar was dat zo, dat ze dan alles wat Joods was moesten afzweren. Daar werd ook zorgvuldig op toegezien, de inquisitie. Als die nog maar iets Joods bij zulke mensen in Spanje aantrof, dan kwamen ze alsnog op de brandstapel. Want de inquisitie had niets over Israël te zeggen, maar wel over christenen. En als een Joden bekeerd waren, zelfs al was dat onder grote druk gebeurd, dan waren ze vanaf dat moment christenen. En hoewel de Joden vaak in hun hart trouw bleven aan hun Joodse godsdienst. En als er dan maar iets Joods nog werd gevonden, als ze zagen dat op vrijdagavond de schoorsteen niet meer rookte, omdat je geen vuur mag hebben op de Sabbat, dan was dat al voldoende om door de inquisitie aangeklaagd te worden en in de gevangenis te worden geworpen. Met name de christelijke kerk heeft er alles aan gedaan om Israël van de aardbodem te laten verdwijnen. Niet altijd door moord, dat ook vaak. Ook vaak door verdrijving. Er is bijna geen land in Europa waar de Joden niet op een bepaald stadium zijn verdreven. Nederland is een van de treffende uitzonderingen. Maar vooral ook door Joden te laten assimileren. Ze te dwingen tot het christendom over te gaan. In de 19e eeuw zijn zoveel intelligente en cultureel hoogbegaafde Joden in Europa overgegaan tot het christendom, omdat het de enige mogelijkheid was om zich staande te houden in deze samenleving. Het was een pure formaliteit, maar ze lieten zich dopen, golden voortaan als christenen, terwijl ze daar helemaal niets mee hadden en in hun hart vaak even Joods bleven en een enkele keer ook de moed vonden om weer terug te keren tot het Jodendom. We hebben er alles aan gedaan, wij christenen. Het zij door moord, dat was de ergste manier. Het zij door verdrijving, het zij door assimilatie. En hoe afschuwelijk de Holocaust ook is, die we momenteel herdenken in deze tijd, omdat het precies 70 jaar geleden is dat daar een eind aan kwam, Hoe verschrikkelijk die Holocaust ook is, die ramp heeft in elk geval ertoe geleid dat heel veel Joden zich opnieuw bewust werden van hun Joods zijn. Aan die assimilatie is grotendeels een einde gekomen. Joden mogen weer Joden zijn. En vooral toen Joden een eigen tehuis kregen en daar een staat stichtten, de staat Israël, was dat een wonder. Omdat in Israël dat nog even tevoren dreigde geheel uitgeroeid te worden, ineens een zelfstandig en eigen bestaan had en inderdaad bleek van zich af te kunnen slaan. Waarbij wij zeggen, dat was Gods hulp en Gods genade. God heeft dat volk nog steeds lief. En het aantal christenen in Nederland dat durft te zeggen dat het niet zo is, of zogenaamde christenen, dat dat niet zo is en dat wij zelf het ware Israël zijn en dat er geen hoop voor Israël is behalve dan zich aan te sluiten bij de christelijke kerk, dat wordt, ik zou bijna zeggen, elke dag minder. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Pas mede door de Holocaust is het mogelijk geworden om het gesprek tussen Joden en christenen op gang te brengen. Dat is vandaag mogelijk voor het eerst, zou je kunnen zeggen, in de kerkgeschiedenis. Er waren wel heftige debatten in de middeleeuwen, officiële debatten, georganiseerd. Maar waarbij het altijd om ging de Joden klein te krijgen en ze te vervolgen als de Joden zo'n debat wonnen, wat ook meermalen gebeurde. Nee, vandaag eindelijk het serieuze gesprek. En het aantal christenen dat durft te zeggen dat God dat volk nog steeds lief heeft. En nog steeds met dat volk is. En het feit dat Israël als staat nog steeds overeind blijft, ondanks alle druk, dat dat een bewijs is van de liefde van God, dat aantal christenen wordt steeds groter. Gelukkig. We beginnen het te zien. God heeft dat volk nog steeds lief. En daarom is die tekst zo belangrijk, dat hij zegt in Jeremia 31, ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan moet je je voorstellen dat Israël vervangen zou zijn door de kerk. Een kerk die voor 99,9% bestaat uit niet-Joden. Een kerk die ook niets Joods meer aan zich heeft. Want dat Joodse hebben we afgeschaft. We vieren nog wel Pasen, maar we hebben ervoor gezorgd dat dat niet samenvalt met het Joodse Paasfeest. We hebben de verschillen zo groot mogelijk gemaakt. En dan te beweren dat deze christenheid het nieuwe Israël zou zijn. En dat alle teksten die gaan over Gods liefde voor zijn volk nu overgeheveld zijn op de christelijke kerk. Want dat is het ware Israël. Dat is echt ongelooflijk. Te zeggen, God heeft zijn volk nog steeds lief, alleen wij zijn dat volk. Het is alsof je tegen je vrouw zegt, ik hou nog steeds van je, net als toen we trouwden. Maar intussen heb je haar ingeruild voor een ander. Je praat tegen een andere vrouw. Maar je doet net alsof het nog dezelfde vrouw is waarmee je 40 of 50 jaar geleden trouwde. In Deuteronomium 30 lezen we hoe door de genade van God Israël op een bepaalde dag zal terugkeren naar zijn land. En dat niet alleen naar zijn land zal terugkeren, maar zal terugkeren tot de Heere. En ook dat is bezig te gebeuren in Israël. Aanvankelijk leek het alsof het alleen maar socialisten en communisten waren. Mensen, Joodse mensen die helemaal niets met God hadden. Maar dat is later heel sterk veranderd. En het verandert steeds sterker en duidelijker. Die religieuze component in Israël is steeds groter aan het worden. Heel nuchter bekeken komt dat gedeeltelijk ook door de zeer grote gezinnen van orthodoxe Joden. Het aantal Messias beleidende Joden is nog steeds niet erg groot. Misschien hooguit 10.000. Maar er zijn vele anderen die bezig zijn met God en met zijn woord op hun eigen manier. In allerlei maten en soorten en graderingen. En vandaag aan de dag durven wij weer te zeggen, als God zegt dat hij Israël lief heeft met een eeuwige liefde, dan bedoelt hij Israël. En dan is die naam niet overgegaan op een ander volk. Er is in het Nieuwe Testament geen tekst aan te wijzen dat wij nu Israël zouden zijn. Wij zijn ingelijfd op de olijfboom, maar die olijfboom is niet Israël. Israël is zelf, maakt deel uit van de takken van die olijfboom. Ze zijn de takken, niet Israël, niet de olijfboom zelf. Dat is de boom van de beloften die God aan de aartsvaders heeft gegeven. En wij hebben deel gekregen aan die belofte, want in u, zegt God tot Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nergens in de Bijbel wordt gesuggereerd dat wij nu het ware Israël zijn. Men heeft er allerlei schriftplaatsen voor aangehaald en als u er straks eentje meent te weten waarover u nader licht wilt hebben, kan ik proberen u te helpen. Maar de hele idee dat wij het ware Israël zijn, of dat wij nu die naam Israël overgenomen hebben en daarmee dus ook alle zegeningen van Israël hebben overgenomen, is nergens op gebaseerd. Daarbij komt dan ook nog dat wij de zegeningen zouden hebben overgenomen en de vervloekingen voor Israël zouden hebben gelaten. In plaats van de hele inboedel over te nemen, hebben we alleen de zegeningen overgenomen en de vervloekingen voor Israël gelaten. Maar ik zei u al, het is aan het veranderen. Je kunt vandaag weer allerwege zeggen, God heeft Israël lief en als hij zegt Israël, dan bedoelt hij Israël. In Deuteronomium 7 wordt het op een heel treffende wijze gezegd. Eigenlijk nergens zo mooi in de Torah, dus in de vijf boeken van Mozes, als in Deuteronomium 7. Ik zei al, in hoofdstuk 4 vind je die ene verwijzing dat God de vaderen heeft lief gehad. Dat vind je niet in Genesis, dat vind je daar pas. God heeft Abraham, Isaac en Jacob en de 12 aartsvaders lief gehad. Niet vanwege het feit dat het allemaal zulke trouwe toegewijde mensen waren, maar heeft hen lief gehad ondanks hun gebreken en tekortkomingen. Dat is Gods verkiezende liefde. En als de Bijbel zegt dat God hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde, en ik denk dan aan het begrip verkiezing, dan kun je zelf zeggen, God heeft Abraham, Isaac en Jacob, God heeft Israël lief gehad lang voordat zij bestonden. Zoals wij mogen zeggen in het licht van het Nieuwe Testament, wanneer Paulus dan zegt dat wij uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld, om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde, dan kun je zeggen dat God ook ons heeft lief gehad met een verkiezende liefde lang voordat wij bestonden. Dat is heel bijzonder. Iemand lief te hebben voordat hij bestaat. Maar je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Zoals die mensen gaan trouwen en hopen dat ze kinderen zullen krijgen. En bij wijze van spreken, als ze die kinderen denken, dan wordt hun hart nu al week. Ze hebben de kinderen lief terwijl ze nog helemaal niet kennen. Zoals ik me als jochie herinner dat ik droomde dat er nu toch ergens op aarde een vrouw moest rondlopen die eenmaal mijn vrouw zou zijn. Ik had geen idee waar ze uithing. Maar ik stelde me haar al voor en ik kreeg al tedere gevoelens, want het zou mijn vrouw zijn. Het is maar een zwak beeld dat je iemand kunt liefhebben lang voordat die persoon aan de horizon verschenen is. God heeft ons lief gehad en het is maar een zwak beeld, want God kende ons precies. Hij wist onze identiteit, hij wist wie we waren, hij kende onze naam. Hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. Maar zo heeft hij Israël als volk lief gehad met een eeuwige liefde. En hij zegt in Deuteronomium 7, dat is niet omdat jullie zulke geweldige mensen zijn, omdat jullie zo'n groot volk waren, alsof grote volkeren meer liefde verdienen dan kleine volkeren. Maar de gedachte is dat het makkelijker is om iets te lief te hebben dat groots en indrukwekkend is, waar je tegenop kan kijken, waar je bewondering voor kunt hebben, dan iets dat onooglijk is. Maar God zegt, jullie waren een onooglijk volk, maar dat heeft mijn liefde niet verhinderd. Ik heb jullie lief gehad en daarom jullie uitverkozen. En ik heb jullie uitverkozen en daarom lief gehad. Liefde en die verkiezing van God, die gaan hand in hand. Er is één treffend woord dat in verband staat met het verbond en dat meer dan 100 keer in het Oude Testament voorkomt. En we hebben het ook gelezen. Het is het woord goedertierenheid. Nu is dat ten eerste een zeer ouderwets woord. Grote delen van ons land zullen dat woord niet meer kennen. En ten tweede kun je aan het woord niet goed zien wat de specifieke betekenis is. Een Engelse vertaling die ik graag gebruik, de English Standard Version, zegt steadfast love, standvastige liefde. En dit vind ik ook nog niet helemaal gelukkig, maar in dat standvastige zit in elk geval iets van de grondbetekenis van het woord. En dat is loyaliteit. Hetzelfde woord voor de mens gebruikt. En dan wordt het vertaald met trouw. De mens is trouw aan het verbond. Er is een verbond tussen de Heer en zijn volk gesloten. En God verwacht van dat volk trouw. Gesed, dat is het Hebreeuwse woord. Gesed, dat is loyaliteit aan het verbond. En Israël bewijst die loyaliteit als het goed is door Gods geboden te houden. En als dat woord gesed voor God gebruikt wordt, dan wordt het dus vertaald met goedertier, dat is een ander woord. Maar loyaliteit zou in beide gevallen goed passen, dat zou een heel goed woord zijn. God is loyaal aan het verbond doordat hij alles wat hij beloofd heeft, waar maakt. Dat is zijn loyaliteit. Hij doet wat hij heeft gezegd. In mijn lezing in Driebergen over de Torah ben ik bijna toegekomen aan Deuteronomium 29 en 30. 29, één lange, sombere opsomming van alle vervloekingen die over Israël zouden komen als het niet loyaal zou zijn. Als het ontrouw zou worden aan de Heere God door zijn geboden te verbreken, dan staat er dat ze in ballingschap zullen gaan. Er wordt met heel veel duidelijke woorden gezegd wat hen te wachten stond. Ballingschap, verstrooid worden onder alle volken. Het gaat veel verder dan de Babylonische ballingschap. Toen waren ze nog lokaliseerbaar in Babylon. Nee, zegt God daar, verstrooid onder alle volkeren van de wereld. Ik heb synagogen gevonden in China. Ik heb ze gevonden in de Rimboe van Zuid-Amerika. Overal zijn ze, want overal waren Joden. En zijn nog steeds Joden, al is een groot deel teruggekeerd. Ze zouden verstrooid worden onder de volken. En dan staat er aan het eind van Deuteronomium 29 een merkwaardig vers. De verborgen dingen zijn voor de Heer, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. En ik denk dat dat betekent, dit is wat geopenbaard is. Als jullie trouw zijn aan het verbond, zullen jullie gezegend worden. Als jullie ontrouw worden, is dat jullie deel. Ballingschap, verstrooiing onder de volken. Daar heb je je aan te houden. Maar de verborgen dingen, dat zijn de dingen die God achter de hand heeft. En wat heeft hij achter de hand? Dat volgt dan in hoofdstuk 30, de eerste 10 versen. Want als ze dan verstrooid zouden zijn onder alle volkeren, dan zegt hij, dan kom ik in beweging en ik zal jullie terugbrengen naar jullie eigen land. 2000 jaar lang staat dat, oh, natuurlijk al veel langer, maar ik bedoel nu even vanaf de verstrooiing sinds het jaar 70, de val van Jeruzalem onder de Romeinen. Zo lang staat dat al in de Bijbel. En met name in de Reformatie zijn er in de 17e en 18e eeuw allerlei predikanten geweest die het hebben gezien en geaccepteerd. Die hebben gezegd, het staat in de Bijbel, het gaat gebeuren. Israël zal terugkeren. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Die maakt er niet de fout om te zeggen, wij zijn dat Israël, dus het staat op ons. Wat betekent dat dan, terugkeren naar het land? Wat houdt dat dan in als wij dat nieuwe Israël zouden zijn? God zegt, ik heb jullie verdreven uit het land waar jullie vaderen woonden, maar ik zal jullie terugbrengen in het land waar jullie vaderen woonden. Hoe moet je dat in vredesnaam verklaren vanuit de vervangingstheologie, waarbij wij dan ineens dat nieuwe Israël zouden zijn? Nou, wat voor land worden wij dan teruggebracht dat onze vaderen hebben bezet? En God zegt, Ik zal, als ik alles gedaan heb wat ik over jullie heb uitgesproken aan vervloekingen, omdat jullie dat verdiend hadden, dan kom ik in beweging. Dat gedeelte gaat over de teshuvah, zoals de Joden het noemen. Teshuvah betekent terugkeer, maar het betekent ook bekering. Want bekering is ook terugkeer. Terugkeer tot de Heere God. Ze zullen terugkeren naar het land en terugkeren tot de Heere God. En hij zal hun hart besnijden en ze zullen hem weer gaan dienen, doordat hij zelf hun harten zal vernieuwen. Dat zien we vandaag nog maar zeer ten dele. God heeft hen teruggebracht naar het land, maar we hebben een beetje de situatie van Ezechiël 37. De beenderen zijn weer aaneengevoegd, doordat er spieren en bloedvaten en alles wat bij het lichaam hoort daar weer op te vinden is. Maar het is een dal vol lijken. Dat is niet wat God gepland had. Het is wel een groot wonder. Uitgebleekte beenderen, om daar weer lijken van te maken, dat is zelf een groot wonder, alleen je hebt er niks aan. En dan staat er, en God zal zijn geest laten waaien, en dan komen die lijken tot leven. Het is een herstel in twee fasen. Wij hebben de eerste fase gezien, hoe Israël teruggekeerd is in het land. Maar er zijn nog zoveel lijken. Maar zo zeker als God zijn volk heeft teruggebracht naar dat land. Zo zeker zal ook die tweede fase intreden. Maar dat zal gebeuren als Gods geest gaat waaien. En hij waait al een beetje, maar het is nog maar een briesje. En ik denk eigenlijk dat het grote waaien van de geest pas komt als de Messias zal verschijnen. En ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En hun de schellen van de ogen zullen vallen. Goed, hoe dat zal gaan, dat weet ik niet. Maar dit zijn de verborgen dingen des Heren. Want als Israël nog zo disloyaal is, zo ontrouw is, God blijft altijd loyaal aan het verbond. En dat niet vanuit een soort plichtsbesef. Je hebt wel eens een keer dat je denkt, nou ja, ik heb het beloofd, ik heb er totaal geen zin in, maar ja, het moet. Ik heb gezegd dat ik vandaag met de kinderen naar de Efteling zou gaan en ook al giet het met bakken uit de hemel. En dan ben ik nog doodmoe van de afgelopen dagen. Ik heb het beloofd. Maar dat is geen van harte nakomen van je belofte. Maar het is heel wat anders als je belooft en je doet wat je beloofd hebt, omdat je degene aan wie het beloofd hebt, lief hebt. God zegt in Jeremia 31, ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde. Dat wil zeggen, daar kom ik nooit op terug. Die kan nooit verminderen. U weet, Jeremia 31 is het hoofdstuk van het nieuwe verbond. Vanaf vers 31 tot 34 wordt dat beschreven. En in feite is dat een vernieuwing van het oude verbond. Want het gaat nog steeds over God en het gaat nog steeds over Israël. En het gaat nog steeds over de Torah. Hij zal zijn wetten in hun harten schrijven. Maar het zal een vernieuwd volk zijn. Een volk waarvan Ezechiël 36 zegt, zoals we dat net uit Deuteronomium 30 hoorden, dat hun harten besneden zullen worden. God zal hun stenen hart uit hun binnenste wegnemen en zijn vlees een hart geven. Zijn geest zal in hen komen en in hen wonen. Dat zal God doen. De profetieën zijn daar vol van. Als ik een bekend beeld mag gebruiken, dan begin ik wat ik las uit Jeremia 2. In de Bijbel is het heel gewoon dat die verbondsluiting met de Sinaï vergeleken wordt met een bruiloft. En de verbanden zijn ook heel frappant. U weet, een Joods paartje trouwt onder een goepa. Zoals daar de top van de Sinaï was, met dat dikke wolkendek daaromheen. Er is ook een ketuba, een soort huwelijkscontract. Zoals God dat gaf in de vorm van de Torah aan zijn volk. Dat was een contract. Dit zijn mijn beloften, dit zijn jullie verplichtingen. Er was ook een bruidsjonker, dat was Mozes, die het contract regelde tussen God en zijn volk. En zo kunnen we wel even doorgaan met het zoeken naar parallellen tussen die twee. En dan zegt Jeremia 2 zo mooi. En God denkt daaraan terug in een tijd van groot verval. Met smart in zijn hart. De smart van iemand die lief heeft. God zegt, ik denk terug aan onze witbroodsweek. Want daar gaat het daarover. Het heet hier in deze vertaling de bruidstijd. Die tijd dat Israël met de Heere God optrok door de woestijn na de Sinaï. Dat was als het ware die bruidstijd. En zelfs toen waren er al smetten op deze witbroodsweken. Maar in elk geval, het was nog de mooie, gave tijd van het begin. Ook al waren er al zoveel tekortkomingen. Maar het is steeds verder bergafwaarts gegaan. En de Bijbel gebruikt daar zelfs voor het beeld van de echtscheiding. Een man die tenslotte zijn vrouw, als het zo bond heeft gemaakt, moet wegzenden. U weet van de profeet Hosea, die dat zelfs moet uitbeelden. God geeft hem een opdracht om een vrouw te nemen waarvan bekend is dat ze hem ontrouw zal zijn. Omdat ze een prostituee is, of in ieder geval is ze dat geworden. Ze is totaal ontrouw. Hij moet dat levend uitbeelden. Hij moet met zo'n vrouw trouwen, terwijl hij weet wat er gaat gebeuren. En als ze dan helemaal een lager wal is geraakt, dan zegt de Heere God, je moet haar terugnemen. En jij moet een levend voorbeeld zijn van de genade en de liefde van een man die als zijn vrouw alles verknald heeft, toch weer bereid is haar aan te nemen, omdat hij haar lief heeft. Je vindt het in Jesaja 50, waar God spreekt over de scheidbrief die hij aan Israël heeft moeten meegeven. Maar in Jeremia 54, en daar zit tussen in hoofdstuk 3, 52, 53, waar het gaat over het offer van Christus. In hoofdstuk 54 zegt hij, een korte tijd heb ik jullie in mijn toren moeten verstoten, maar ik neem jullie weer terug. Die echtscheiding is maar voor een periode. Ze moeten voor een periode uit elkaar. Israël wordt in de ballingschap weggestoten. Maar er komt een tijd, en voor God is het een korte tijd geweest, dat hij zich weer over haar zal erbarmen. En dat de banden weer worden aangeknoopt. En dat zal niet het Israël zijn waarvan de ambassadeur sprak. De mensen die met opgestroopte mouwen het allemaal zelf wel regelen. En zelf dat land hebben opgebouwd en eigenlijk daar God niet voor nodig hebben. Al zei hij dat natuurlijk niet in zo'n christelijk gezelschap als gisteravond. Maar zo klonk het wel als je goed tussen de regels doorluisterde. Nee, het zal een Israël zijn dat de Heer weer zal kennen. Jullie zullen me kennen, zegt Jeremia 31 in die verzen over het nieuwe verbond. Van de kleinste tot de grootste zullen jullie me kennen. En dat is niet alleen maar weet hebben van, maar dat is, er zal weer een relatie zijn van intimiteit. Dat is het kennen in de Bijbel. Adam kende zijn vrouw, zegt Genesis 4, letterlijk. Dat betekent, had gemeenschap met haar. Intimiteit, dat is kennen. Jullie zullen me kennen, jullie zullen elk van jullie mij lief hebben. Dat zal eindelijk een beantwoording van Gods liefde zijn, zoals hij daar altijd heeft gesnakt. Heel merkwaardig dat in het boek Hooglied nooit over ontrouw van de bruidegom wordt gesproken. Voor mij is dat een heel duidelijke bevestiging dat het in dat boek gaat over de relatie tussen God, respectievelijk Christus, en zijn volk. Aan de bruidegom mankeert niets. Maar de bruid van haar lezen we tweemaal dat zij tijd van zwakte heeft, van onverschilligheid, eigenlijk van hem losraakt en dan weer hersteld moet worden. Maar die liefde van de bruidegom verandert daar niets mee. Maar dat niet alleen. Juist als zij zo'n inzinking heeft gehad, komt de bruid tot de mooiste uitspraken over haar bruidegom. En ik denk dat Israël nooit zoveel liefde aan de Heere God zal besteden als nadat ze zo lang zo ontrouw is geweest. Alle trouwe Joden in al die eeuwen niet erna gesproken, die trouw de Torah hebben geprobeerd te houden en de Heere God lief hadden. Die konden zeggen, hoe lief heb ik uw wet, omdat ze de Heere God zelf lief hadden. Ik heb het nu over het volk als geheel. Dan zal er tijd komen dat het hersteld wordt. Ik eindig met het meest ontroerende hoofdstuk wat dat betreft dat we in de Bijbel kunnen vinden, en dat is Ezechiël 16. Misschien kent u het wel, maar ik merk vaak dat het voor mensen een totaal nieuw hoofdstuk is. Dat staat boven het ontrouwen Jeruzalem. De beeldspraak is heel merkwaardig. De Heere God spreekt hier over de afkomst. Het gaat specifiek over Jeruzalem, maar je mag het ook uitbreiden voor Israël als geheel. Maar het gaat heel specifiek over haar heidense herkomst. Wat uw geboorte aangaat, zegt vers 4, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen, ook wordt gij niet met zout ingewreven enzovoort. Vers 6, toen kwam ik voorbij u en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en ik zei tot u, in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u, in uw bloed leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas. Gij groeide het op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en zag u en zie, de tijd der liefde was gekomen. Hier verandert het beeld op de volgende manier. Eerst is God de voedstervader. Een man die zich erbarmt over een kind dat weggeworpen lijkt te zijn langs de kant van de weg. Een kind dat net geboren is, maar waar niemand zich om bekommert. En hij voedt dat kind op als zijn eigen kind, als een vader. En dan wisselt het beeld. Want als ze volwassen is geworden, dan komt de tijd van de liefde. En dan maakt God van haar, die eerst als het ware een pleegdochter was, een bruid. Wij zouden dat in de letterlijke betekenis niet aanbevelen. Trouwen met je eigen pleegdochter, Dat lijkt me een ongezonde zaak. Maar hier in de beeldspraak is het heel gewoon. Zij die begon met haar heidense afkomst en met alle vuiligheid, ze wordt door zijn toedoen een prachtige vrouw. En als het moment aangebroken is voor de liefde, dan neemt hij haar tot zijn echtgenoot. En hij maakt haar nog veel mooier dan ze is. U zou het allemaal eens rustig moeten nalezen hoe dat hier beschreven wordt. De prachtigste bruidskleren, daarmee wordt ze getooid. Sieraden, armbanden, keten om een hals, een ring, alles. Gij tooide u met goud en zilver, ik ben nu bij vers 13. Uw kleding was fijn linnen, enzovoort, enzovoort. Vers 14, er ging een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had. Maar. Dit is het verslag van een man die alles aan een vrouw heeft ten koste gelegd. Eerst door haar op te voeden en dan door haar ten huwelijk te nemen. En haar te overladen met schoonheid, met zegen, met alles wat goed en mooi is. Ze had alle reden van de wereld om hem lief te hebben en hem trouw te zijn. Maar hebt u op uw schoonheid vertrouwd. En dan zien we dat ze ontaardt tot een overspelige vrouw die het met elke man houdt. Het houden van de afgoden, het dienen van de afgoden wordt in de Bijbel met geestelijk overspel vergeleken. Het wordt geestelijk overspel genoemd. Want de afgoden nemen de plaats in van God. God die de man, de echtgenoot van Israël was. De dienen van de afgoden is daarom je afgeven met andere mannen. En daarom wordt dat met hoererij, met overspel vergeleken. Het is een lang hoofdstuk. Op zichzelf is dat al merkwaardig. Geef het eens een kans om het rustig door te lezen. Het is lang, want het is een lange geschiedenis. Eigenlijk begrijp je het niet. Er zijn van die verhalen, ik heb zulke verhalen meegemaakt van vrouwen die zo ontrouw waren. En die man bleef zich aan die vrouw vastklampen. Ook als ze wegging, hij verklaarde zich altijd weer bereid om haar op te nemen. En haar te aanvaarden, haar te vergeven. Het leek wel of het er niet toe deed wat ze uithaalde. Dat is een loyaliteit waarvan wij zeggen, man, laat haar gaan, ze verdient jou niet. Maar dat komt doordat wij het hart van die man niet werkelijk peilen. Hij heeft zo'n overstelpende liefde in zijn hart voor haar. Hij kan niet anders dan haar liefde hebben. En zijn armen altijd wijd uitgebreid te houden. Opdat ze zal terugkeren in zijn armen. En het duurt heel lang. Ik zei, het is een lang hoofdstuk. Totdat ten slotte het goed komt. Dat is op zichzelf een wonder. Het is een wonder dat een volk dat 2000 jaar lang niet in haar eigen land geleefd heeft, maar verstrooid is onder andere volkeren, terugkeert en dat land weer in bezit neemt. En de taal in ere herstelt die ze daar destijds gesproken hebben, dat is een ander wonder. Dat volk überhaupt niet ten onder gegaan is in de volkeren. Wij hebben er alles aan gedaan om Israël zijn identiteit af te nemen, zei ik al. Vooral door assimilatie, en het is maar al te vaak gebeurd. En de grootste slag was de Holocaust. Toen 6 van de 16 miljoen Joden werden omgebracht. Wat als die oorlog nog 10 jaar langer had geduurd of 5 jaar langer had geduurd. Alleen al in Auschwitz, meen ik, 1,5 miljoen mensen. Daar waren ook zigeuners bij en homoseksuelen en anderen. Maar verreweg de meeste van hen, meer dan 1 miljoen, waren Joden. Ondanks alles, het is er nog steeds, dat volk. En dat is niet omdat wij dit en wij dat, en wij ons zo goed verdedigd hebben, en wij zo'n mooi land hebben opgebouwd. Maar dat is omdat God dat volk lief heeft. Antisemitisme is een verschrikkelijke zonde, sowieso, maar zeker als christenen ermee behept zijn. Bedenk altijd, als u antisemitische gevoelens in uw hart zou voelen, dat u lelijk doet over een volk waar God verschrikkelijk veel van houdt. Versta mij goed, dat betekent niet dat u alle Joden sympathiek hoeft te vinden. Dat vinden ze van elkaar ook niet. En u hoeft ook niet alle christenen sympathiek te vinden. Je hoeft ze niet aardig te vinden allemaal. Zoals je ook niet alle christenen aardig hoeft te vinden. Maar je houdt van elkaar omdat je broeders en zusters bent. En zo hou je van Israël omdat het Gods volk is. Een paar keer in de Bijbel, onder andere in Zacharia 2, gebruikt God die uitdrukking mijn oogappel. Dat is ook een spreekwoordelijk geworden in onze taal, oogappel. Nou, u weet allemaal, als je een klap op je oog krijgt, gelukkig wordt dat door de beenderen meestal daaromheen afgegrensd. Maar als je echt een klap op de oogbol krijgt, hoe verschrikkelijk zeer dat doet en hoe gevaarlijk dat is. Als je aan Israël komt, dan zegt God, dan kom je aan de appel van mijn oog. Als je aan Israël komt, kom je aan God. En denk erom, ik heb dat gisteravond in Schiedam gezegd, verreweg de meeste last, de meeste vervolging, de meeste verdrukking heeft het Joodse volk door alle eeuwen heen gehad van de kant van de christenheid. Geen volk heeft zich zo schuldig gemaakt aan antisemitisme als het christelijke volk, de christenheid. We hebben daar allemaal schuld aan, ook al waren wij er niet bij. Het waren onze vaderen die schuld hebben op zich geladen. En wij belijden onze schuld daarin doordat we de schuld van de vaderen belijden. En dat is ontzettend belangrijk. Het is goedkoop genoeg om ook vandaag weer 70 jaar na het einde van de Holocaust met de vinger te wijzen naar Nazi-Duitsland. En natuurlijk heeft dat volk een verschrikkelijke verantwoordelijkheid op zich geladen door zo massaal een regime te ondersteunen dat zo massaal de Joden heeft uitgeroeid. Dat spreekt vanzelf. Maar dat antisemitisme van het nationaalsocialisme zou ondenkbaar geweest zijn zonder eeuwen van rooms-katholiek en protestants antisemitisme. Dat heeft de voedingsbodem gelegd voor alle haat tegen de Joden. Daar zit iets demonisch in. Als ik ook nu zie hoe Europa spreekt over de staat Israël en over dat arme Palestijnse volk zoals dat gebeurt. Als je ziet hoe sommige leidende figuren in Nederland daarover spreken. Daar is een verblindheid die voor mij intellectueel onbegrijpelijk is. Onbegrijpelijk. Ik kan dat niet anders verklaren dan dat de demonische machten daarin een rol spelen. Net zoals vroeger dat christelijk antisemitisme demonische wortels had. Dat kan niet anders. En de haat tegen Israël is nog steeds hetzelfde. 70 jaar na de Holocaust. Goed, het komt nu vooral uit andere hoeken. Maar als we tegelijkertijd zo sterk benadrukken dat islam een geïntegreerd deel van Nederland moet worden, terwijl de grootste antisemitisme vandaag van fanatieke, niet lang niet van alle moslims, maar van fanatieke moslims komt, dan realiseren we ons dat de leugens van het nationaalsocialisme vandaag door geestelijke leiders in de islam exact met dezelfde bewoordingen weer verkondigd worden. De haat jegens Israël in Europa vandaag, en dat geldt niet alleen voor islamieten, geldt ook voor de Europese leiders. In de manier waarop ze over Israël en over de Palestijnen spreken. Is voor mij onbegrijpelijk, zei ik al, daar zit iets demonisch in. Want ten diepste gaat achter dat alles de grote strijd schuil tussen God en Satan. Er is een grote haat jegens de christenen momenteel. Van de kant van de IS in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maar ook in Noord-Korea aan de kant van het communisme. Zeker. Zeker. Maar Israël wordt ook vandaag nog steeds bedreigd. Bedreigd door Iran. Terwijl Obama en andere westerse leiders hun ogen sluiten voor wat er werkelijk aan de hand is. En Israël dus weer gedwongen is voor zichzelf op te komen. Om deze dreiging, als die straks komt, het hoofd te kunnen bieden. De westerse leiders zijn verblind. De enige die, als je mag hopen dat er nog mensen zijn die hun ogen open hebben. De enige dat zijn wij, de christenen. Die Israël liefhebben, niet omdat Israël zo geweldig goed is en zo aardig is en zo sympathiek en zo trouw aan de Heere God enzovoort enzovoort. Dat is ook niet de reden waarom God dat volk lief heeft. Hij heeft haar lief omdat hij haar uitverkoren heeft om zijn volk te zijn. En die liefde en die loyaliteit aan het verbond, die blijft altijd bestaan. Want het is een eeuwigdurende liefde. En een christen kan niet anders dan datzelfde volk lief hebben. Want een christen is iemand die op het nauwst verbonden is met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zouden wij dan niet lief hebben die God lief heeft? Hij heeft Israël lief. En daarom hebben wij Israël lief. Niet met zo'n diepe en intense liefde als de Heere God. Dat hebben we in het verleden ook wel laten zien. Er zijn gelukkig altijd uitzonderingen geweest. Christenen die Israël welgezind geweest zijn en het voor Israël hebben opgenomen. Gelukkig, die zijn er altijd geweest. Zowel in het katholicisme als in het protestantisme. Maar zeker vandaag... beginnen veel christenen te ontdekken dat ook zij dat volk mogen liefhebben dat door God zelf bemind wordt met een eeuwigdurende liefde.